Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Sievert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In deze aflevering gaan we het hebben over psychologische valkuilen bij beleggen.
Ja, cognitief en emotioneel. Daar schijn jij heel veel verstand van te hebben.
Klopt, ik schijn ook een studie psychologie in de broekzak te hebben.
Ja, gaan we even jou over horen of je goed hebt opgelet.
Oh jee, het is wel echt een tijdje geleden, Pim. Maar goed, oké. Je hebt een update, want er is een Jong Beleggen de video gemaakt.
Ja, leuk hè? Ja, heel leuk met Dennis.
Ja.
We gaan het hebben over Fastnet.
Klopt, Coinbase.
Ja, en duurzaam beleggen.
Ja, Fastnet hoort daar ook natuurlijk een beetje bij, maar we gaan het ook hebben inderdaad over duurzaam beleggen in het algemeen.
Vraag van de luisteraar.
Ja, dus dan moeten we dat behandelen. Er zit niks anders op. Daar gaan we. Zijn er al genoeg mensen gevaccineerd dat we eindelijk een keer een borrel kunnen doen? Of hoe zit dat?
Ja, bijna. Nou, ik heb wel heel erg positief nieuws gelezen net.
Wat dan?
Volgens mij 1 juli is een groot gedeelte van Nederland gevaccineerd.
Ja.
Of in ieder geval minimaal 1 keer gevaccineerd. Mits de leveranciers van de vaccinaties op tijd leveren.
Okay.
Dus dat is positief nieuws. Dus een Jong Beleggen event komt eraan.
Ja, jongens, nog even volhouden.
Dus okay. Eigenlijk een beetje door zo'n clubhouse sessie.
Ja.
Dan krijg je er zo'n gevoel van een beetje de kroeg, maar dan net niet. Dus dat
precies.
Geeft eigenlijk heel veel...
Saamhorigheid.
Ja,
maar
dat
net
is eigenlijk... Het motiveert om eens een keer fysiek een event te doen.
Ja. En over fysieke events ook gesproken. Wij zaten natuurlijk ook bij de vooravond vorige week.
Ja, daar moesten we heen.
Ja.
Live.
Dat moest, inderdaad. Wij zeiden, oké, we komen wel.
Ja, we gaan wel naar de studio.
Nee, maar het was wel leuk om dat een keer mee te maken.
Nee, het is heel interessant. Ik moet zeggen dat ik een hoop geleerd heb hoe die wereld in elkaar zit, hoe die dynamieken werken.
Ja.
En op het begin laat je je nog een beetje meenemen, meeslepen. Alles overkomt je.
Mm.
En dat zou je nu, ja, in andere keren heb je daar misschien iets meer regie over.
Ja.
Maar is alles wat je de eerste keer doet.
Ja, mensen zeiden dat ze een beetje vooringenomen aan tafel zaten. Ja, eigenlijk iedereen behalve wij. Dus ik heb een nieuwe naam bedacht, dus de vooringenomen avond. Nee, maar ja. Ik vond het wel leuk. En ze moeten ook een beetje tegengas geven natuurlijk.
Ja,
dat maakt het interessant.
Het is een beetje met vanuit welke bril je kijkt. Denk, je kon ook wel zien op Twitter, dat is dan zo'n ideaal medium waar je de ruwe gedachtes van Nederland kan lezen.
Ja.
Je merkt wel een beetje vanuit welke bril je kijkt, wat voor reactie er komt. Over het algemeen zijn er best wel veel mensen die naar ons luisteren hebben gekeken. En dat die wel heel anders oordelen dan bijvoorbeeld babyboomers die ons podcast niet kennen.
Ja.
Dus je merkt daar wel een grote kloof.
Ja.
Maar het was wel jammer, denk ik, dat de presentatoren zelf niet geluisterd hadden. En daardoor kwam denk ik de sfeer van... En het idee van de podcast niet goed over. Maar ja, wie weet, mogen we dat verhaal nog eens ergens anders doen.
Wie weet, inderdaad. Wij
maar
zijn
wel een hele leuke ervaring.
Zeker, zeker. En nog een andere leuke ervaring weer. Jij hebt de eerste Jong Beleggen de video gemaakt, hoorde ik.
Ja, we gaan van de podcast naar de video.
Nou, de podcast blijft bestaan natuurlijk.
Ja, natuurlijk. En er komt nu een beetje video bij. Ik moet wel zeggen, vrij onwennig om ook in beeld te zijn.
Ja.
Nou ja, heel leuk. Het is een mooie test voor alle vrienden van de show. Om te kijken of ze video ook... kunnen waarderen.
Ja.
En dat is heel goed bevallen, maar we gaan er straks wel even wat meer over vertellen.
Oké, leuk. In deze aflevering hebben we het over de psychologie van het beleggen.
Ik verwacht heel veel van jou.
Jij verwacht veel van mij. Ja. Ik heb wel even door de voorbereiding heen gekeken en er kwamen wel wat dingen bekend voor. Ja. Maar ik ken het wel vanuit de psychologie natuurlijk en niet zozeer vanuit het beleggen. Maar ik zal kijken hoe ver ik kom.
Ja, maar ik moet wel zeggen dat eigenlijk bijna alles wat we gaan bespreken heeft, komt niet echt uit het beleggingswereld.
Nee, maar wel toegepast op het beleggen.
Ja,
dus inderdaad.
Het zijn eigenlijk de mens is natuurlijk al, heeft niks te maken met beleggen aan zich.
Ja.
Er wordt heel erg gekeken naar wat zijn de valkuilen die een mens aan zich heeft.
Ja.
Vanuit emotioneel en cognitief. En die wordt dan nu erg vertaald naar wat voor nadelen of wat voor valkuilen heb je dan tijdens beleggen.
Precies, oké. Okay, dus laat
maar
ik
denk dat
dan
jij de principes wel kent
ja,
al.
Precies, dan schets ik het principe en dan kun jij het toepassen op het beleggen.
Ja, als je de meest ervaren beleggers spreekt, zeggen ze eigenlijk allemaal dat dit onderdeel het belangrijkste is tijdens beleggen. En dat is natuurlijk heel opvallend, vooral als je net begint met beleggen. Dan denk je, ja, psychologie is dat het belangrijkste.
Ja.
Ik moet gewoon leren een bedrijf waarderen, leren een bedrijf onderzoeken.
Mm-hmm.
Maar het blijkt dus toch wel zo te zijn dat is iets wat je, als je dat eenmaal kan, dan is eigenlijk wat nog overblijft elke keer is weer het stukje psychologie, het stukje emotie. En dat eigenlijk het verschil maakt tussen of je een goede belegger bent of niet. Dat is misschien ook wel te verklaren waarom ze zeggen dat economen en heel veel slimme mensen eigenlijk helemaal geen betere beleggers zijn. Niet per se betere beleggers.
Dus wat je eigenlijk zegt is dat er niet zozeer een verband is tussen IQ en rendement, maar meer psychologie en rendement.
Ja. Vooral je zelfkennis. Herken je alle valkuilen die je hebt? Herken je dat goed? Kan je daartegen indekken? Kan je daar goed mee omgaan?
Ja.
Dat je kansen vergroot voor een beter rendement dan eigenlijk IQ. Er zijn ook dus heel veel studies naar gedaan dat bijvoorbeeld artsen en zo en chirurgen helemaal geen betere beleggers zijn.
Dus dit is een hele belangrijke aflevering eigenlijk.
Als ik het moet geloven aan alle grote beleggers zeggen dat dit het allerbelangrijkste is.
Oké.
Okay. En ik denk dat aan de ene kant snap ik dat wel, omdat nou in een soort van de oneindigheid van beleggen. Dus als je de komende 50 jaar gaat beleggen, zou je denk ik de eerste jaren extreem veel kennis moeten opdoen in het beleggen gewoon aan zich. Hoe werkt beleggen, hoe beoordeel je een bedrijf, de waarderingen. Maar die kennis stagneert op een gegeven moment, denk ik, want dat kan je op een gegeven moment.
Mm-hmm.
Maar wat er dan overblijft, is elke keer dat emotionele spelletje. Dat houdt natuurlijk nooit op. Uiteindelijk
moet je dit gewoon beheersen?
Ja, denk ik wel. Ja. Dus ik had hier ook wel 3 afleveringen over kunnen maken. In de voorbereiding kwam de lijst aan valkuilen, die is zo lang.
Ja, maar we hebben er 6 uitgezocht.
Ja.
En die gaan we doen. Laten we maar gewoon aftappen met de eerste. En dat is de confirmation bias. Misschien even goed zeggen, een bias is eigenlijk een soort vooroordeel.
Ja, ze worden eigenlijk allemaal een soort van bias genoemd. Ja, dus
ja, het zijn allemaal biases, allemaal vooroordelen. Je eigen valkuilen waar je in kan trappen. Dus de confirmation bias is het bevestigingsvooroordeel. Dus dat heeft te maken met het idee dat als je zelf iets vindt, dat je ook gaat zoeken naar dingen die in overeenstemming zijn met wat jij vindt. Dus dat je in een soort van tunnelvisie komt en ook alleen nog maar die waarheid ziet. En alleen maar informatie om je heen verzamelt die dat bevestigen.
Ja. Ja, ik denk misschien een heel actueel voorbeeld is natuurlijk de filterbubbel. Daarin zijn er al, bijvoorbeeld Lubach heeft daar ook een heel mooi stuk over gemaakt met YouTube en al die algoritmes, dat je als je eenmaal in een bepaald onderwerp duikt,
de fabeltjesfuik,
dan krijg je alleen maar dat onderwerp te zien, omdat je dat heel erg jouw gedachten bevestigt en daardoor is het een versterkend effect.
Ja.
En dit werkt met beleggen natuurlijk extreem in je nadeel, want je bent daardoor dus minder aan het kijken naar tegenargumenten. Want die filter je eigenlijk weg. Want je bent alleen maar aan het lezen naar wat. Als jij op een gegeven moment hebt besloten, dit aandeel is goed, dan ga je dus eigenlijk alleen maar argumentatie lezen die dat bevestigt. Dan word je blind voor tegenargumenten en risico's.
Dit heb jij een keer aan de lijve ondervonden volgens mij. Ik herinner mij Just Eat Takeaway. Dat je op een gegeven moment zei, ja, ik was misschien niet helemaal kritisch genoeg ook.
Dat denk ik misschien met Fast die ook wel een beetje. Maar bij Just Eat heb ik het vorige keer al verteld. Ja, ik moet meer focus nog leggen op risico's en daardoor ook tegenargumenten. Dus je bent eigenlijk heel erg op zoek naar, je maakt van een hele lange lijst met dit is waarom het goed is. En ik vind eigenlijk dat ik mezelf moet verplichten om ook tegenargumenten op te schrijven. Zodat ik ze eigenlijk, want elk bedrijf heeft natuurlijk tegenargumenten, anders zou de hele wereld erin beleggen. En dat ik ze in ieder geval naast elkaar kan leggen. Dat ik op een gegeven moment wel kan zeggen, die argumenten voor vind ik zwaarder.
Ja.
Maar je moet wel tegenargumenten hebben. Dus als het een keer fout gaat met het aandeel, dat je dan ook kan zien, heeft het te maken met een van die tegenargumenten? Yeah. Had ik ze dan misschien niet goed genoeg gewogen?
Yeah.
Maar dan heb je ze in ieder geval wel in kaart gebracht. Ik denk dat je ook wel kan vergelijken met als je verliefd bent, zeg ze, heb je een roze bril, en dan zie je eigenlijk nooit de slechte eigenschappen van de ander. En dat is ook een beetje met dit. Je moet op een gegeven moment wel die bril af en toe afdoen, om ook de andere kant te zien.
Ja.
En dit is iets waar heel veel beleggers last van hebben. Soms vraag ik mezelf wel eens af dat je moet ook heel vaak een bedrijf hebben geanalyseerd die je niet hebt gekocht. Als dat niet klopt, dan heb je eigenlijk dan zijn je analyses eigenlijk niet goed geweest. Want het kan niet zijn dat elk bedrijf wat je analyseert, dat je dat daadwerkelijk koopt. Je moet ook op een gegeven moment misschien wel de helft van bedrijven analyseren die je uiteindelijk niet koopt.
Ja, want er zijn nog veel meer goede bedrijven natuurlijk dan degene die je koopt.
Ja, maar dat betekent eigenlijk dat je dus anders, als je alles koopt wat je analyseert, dat betekent eigenlijk dat je nooit kritisch genoeg bent.
Nee.
In ieder geval, dat is een reminder voor mezelf van en mijn verhouding tussen analyses die ik gedaan heb en wat ik daadwerkelijk heb gekocht is best hetzelfde.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk verdacht, want dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
Nee, want dus, je hebt dan misschien niet genoeg die negatieve kanten van een bedrijf in kaart gebracht.
Ik denk wel dat je op een gegeven moment er echt wel een verhouding moet hebben misschien van 1-3, 1-4 of zo. Dat je van de 4 bedrijven die analyseert, dat je er maar eentje koopt.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
En die verhouding is voor mij heel hoog. En dat geeft mij wel een idee. Dat klopt natuurlijk niet.
Nee.
Dat is natuurlijk, dat kan natuurlijk niet. Ik kan natuurlijk niet, alles wat ik analyseer, kan ik niet kopen. Dat klopt niet.
Nee.
Dus dat is voor mij een reminder. Hier moet ik op letten.
Goeie, inderdaad. Oké, dan hebben we de overconfidence bias. Het overmoedigheidseffect. Ja, hoe zou je dat op beleggen zien? Word je gewoon overmoedig met een aandeel kopen en dat je denkt, deze gaat het fantastisch doen en dan mislukt het? Ja, dat spreekt redelijk voor zich, toch?
Ja, en ik denk dat een heel mooi voorbeeld die hier altijd wordt aangehaald, is dat er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Er wordt er gevraagd, vind jij jezelf een betere chauffeur dan gemiddeld? Nou, er is ruim de meerderheid.
Oh, ja,
80% die zegt dat ze zichzelf een betere rijder vinden dan gemiddeld.
Maar de meeste mensen denken ook dat ze bovengemiddeld intelligent zijn.
Ja, of dat ze en ook met vind je jezelf meer ethisch dan al je collega's? Dan zeggen ze altijd ja. Maar bijna iedereen zegt ja. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar 50% zit eronder, 50% zit erboven. Ja, het is het gemiddelde.
Ja.
En iedereen vindt zichzelf een betere autorijder dan de ander. Mm-hmm. Er zijn misschien een hoop relaties zelfs aan stuk gegaan.
Ik weet het niet, spreek niet uit ervaring.
Dus dit is wel iets waar, denk ik, iedereen, dat zit gewoon in de mens. En dat is iets wat je heel goed mee moet realiseren als je aan het beleggen bent. En ik denk dat vooral, er zijn situaties waar dat heel erg kan gebeuren, is dat je als een aandeel heel hard omhoog gaat, dat je denkt, nou, ik ben echt een goede belegger. Dat je heel snel dat succes van een goed aandeel
op
koppelt
jezelf
aan.
Betrekt.
Ja. Maar ook kan leiden juist andersom, dat als een aandeel heel hard zakt, dat je dan denkt, nou, dat slaat nergens op. Het is de markt heeft een fout.
Yeah.
En dat je dan in plaats van weer opnieuw naar de marktomstandigheden gaat kijken, is dat je overmoedig wordt en dan flink gaat bijkopen van aandeel wat heel hard zakt.
Yeah.
En dat je dat dan bijvoorbeeld, dat je het goed wil maken, dat je bijvoorbeeld hetzelfde geld er weer instopt.
En dus inderdaad, elk negatief gevolg, dat plaats je de oorzaak buiten jezelf. En alles wat goed gaat, dan plaats je het in jezelf, als in ik heb dit gedaan.
Ja.
Ja.
Ja, dit is een heel bekend effect van bij beleggen. Ja, dat doe ik zelf ook wel een beetje eigenlijk. Dat ik denk bij Shell was dat wel een mooi voorbeeld voor mij. Dat ik ook heel snel denk dat het zakte van, nou, dat kan niet, dan ga ik bijkopen. En uiteindelijk was ik te geforceerd bezig op dat aandeel. En ik verloor eigenlijk een beetje het totaalplaatje dat de positie van Shell veel te groot werd. En waar ik eigenlijk in het begin eigenlijk helemaal niet achter sta, als ik het zo heel neutraal zou bekijken. En het werkt natuurlijk ook wel een beetje met mijn groeiaandelen. Die zijn heel hard gestegen en mijn dividendaandelen wel achtergebleven. Nou, dan ga je wel heel erg denken van ik moet alles overzetten naar groei, omdat daar heel erg de succes vandaan komt. En dan ben je dus heel erg met het moment bezig, word je een beetje overmoedig.
En hoe ga je daar dan mee om?
Nou ja, ik denk dat het beste is om heel erg een plan te hebben, een strategie te hebben waar je aan vasthoudt. Het hele idee van de strategie is dat je niet laat leiden door momenten in de markt.
Ja.
En het kan zijn natuurlijk dat het nu een periode is dat de groeiaandelen heel hard gaan en dat het langzaam misschien straks een periode is waar waardeaandelen het weer beter doen. Dat zal over tijd constant verschillen. Maar je moet niet elke half jaar met de wind meemaaien, want dan loop je altijd achter de feiten aan. En wat zegt ze, als je achter de kudde aanloopt, loop je altijd in de stront.
Heerlijk, inderdaad.
Dat is volgens mij ook, heb ik ook een stuk over gelezen, dat uiteindelijk is het is beter om gewoon een strategie te hebben voor de lange termijn dan constant wisselen van strategie.
Ja.
Dus welke strategie je ook kiest, is altijd succesvoller dan constant wisselen.
Ja.
En daarom is het heel belangrijk dat je natuurlijk een goed plan hebt.
Okay.
En dit komt vaker voor trouwens bij mannen dan bij vrouwen.
Mm.
Dus, En het leidt ook vaak ook nog eens dat je, als je dit effect zorgt ook voor dat je vaak meer gaat handelen. Wat op lange termijn handelen natuurlijk een negatieve rendement heeft.
Ja.
En vrouwen die zijn wat bedachtzamer, wat rustiger, handelen minder vaak.
Dus dit is de reden dat vrouwen beter beleggen eigenlijk.
Ik denk dat dit een...
Dat wij minder overmoedig
Ja, en worden. Heeft vooral, er is wel heel veel studies ook naar gedaan dat vooral vrouwen minder handelen. En handelen heeft vaak heel veel mannen handelen vaak wat impulsiever. En dat heeft op lange termijn gewoon een negatief effect op je rendement.
Ja, ja. Oké, dan gaan we naar de recency bias. Dat is dat je dus de voorkeur geeft om de gebeurtenissen die het meest recent gebeurd zijn, om dat meer als waarheid aan te nemen of je daar meer op te baseren dan op lange historische trend of dingen die in het verleden zijn gebeurd.
Ja, dit, ik denk dat
doen beleggers dat ook?
Ja, zeker. Ja, ja. Je leven veel te veel in het nu. Ik denk dat...
Maar aan de andere kant, successen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Ja, maar ik denk dat... je kan dit in heel veel verschillende voorbeelden uitleggen, maar de markt die gaat heel erg op en neer. Ja. Op lange termijn gaat het omhoog en als er een trendlijn er doorheen trekt, en dan is het eigenlijk best raar dat als de beurs een keer een paar procent naar beneden gaat, dat mensen in paniek raken. Denk, ja, je bent veel dit jaar, kijk, we zijn dit jaar iets van 6-7% omhoog gegaan.
Ja.
Op een gegeven moment is het voor mij zelfs 8% en we zakken nu afgelopen weken wat. Mensen raken dan gelijk een beetje in paniek.
Ja.
Denk, ja, je moet wel even uitblijven. Als je op weekbasis kijkt, denk, ja, dan is het een slechte week. Maar ja, als je dan even kijkt naar wat er in het verleden, wat voor lijn er al is neergezet vanaf november, is het helemaal niet gek.
Nee.
Dus je moet wel al constant blijven uitzoomen.
Dus je moet eigenlijk jezelf aanpraten om altijd te blijven concentreren op die lange termijn prestatie dan alleen wat er even deze week is gebeurd.
Ja, en dit, wat het nou echt voor jou als nadeel heeft als belegger, is dat je heel erg recent nieuws zwaarder beoordeelt dan nieuws in het verleden.
Yeah.
En ik denk dat dat ook de reden is waarom markten op korte termijn heel erg onvoorspelbaar zijn en daardoor ook heel erg heen en weer bewegen. Maar daardoor aandelen op lange termijn, als de fundamentals goed zijn, altijd naar hun waarde toe gaan. Dus net misschien wel een mooi voorbeeld, Unilever, die is verhuisd nu, of gaat verhuizen naar Engeland.
Ja.
Dus het gaat uit Nederland. Dat is heel erg tijdelijk nieuws. En je kan je dus heel erg afvragen, raken dat fundamenteel het bedrijf? Gaat het daardoor minder omzet maken? Gaat het door minder winst? Heeft het daardoor minder potentie in de toekomst? Nou, dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Het blijft gewoon in Amsterdam. Het enige is dat hoofdkantoor juridisch gezien verplaatst. Maar dat heeft natuurlijk nul effect op, sterker nog.
Ja.
Ze maken minder kosten, waardoor het zelfs positiever is. Daarom is het ook niet goed, denk ik, om elke dag al het nieuws te lezen van al je holdings die je hebt. Want dat zorgt er erg voor dat je heel impulsief wordt.
Heb jij deze bias wel eens bij jezelf bespeurd?
Nou in het begin heb ik Booking al vrij snel gekocht. Ik moet zeggen, dat was wel de periode dat ik wat minder verstand had van beleggen dan dat ik nu heb. En ik merkte dat ik Booking als bedrijf eigenlijk fundamenteel wel nog steeds goed vind. Het zit heel goed in elkaar, het heeft weinig risico. Maar het zit een heel erg slecht sentiment. En dat was heel erg in corona, dus ik had een beetje in het dal gekocht. Dan ging heel hard omhoog en dacht ik, nou, we gaan voorlopig nog niet reizen en ik liet me veel erg meenemen binnen de tijdelijke nieuws eigenlijk. En ik ben eigenlijk afgestapt van het fundament dat Booking, uiteindelijk gaan we gewoon weer reizen. En van alle in de reisbranche is Booking waarschijnlijk gaat de grote winnaar worden. Want het is gewoon een platform, heeft bijna geen kosten. En dat is eigenlijk best wel een fout geweest om recent nieuws eigenlijk, recent sentiment, om afstand te nemen van het aandeel. Dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Als ik nu kijk naar, sterker nog, ik heb zelfs Booking nu weer op mijn watchlist staan om te beoordelen. En in die tussentijd dat ik het verwacht heb en nu is het heel hard omhoog gegaan.
Yeah.
Dat is wel fout geweest. En als ik nu eigenlijk, überhaupt als ik naar al mijn fouten kijk, vind ik eigenlijk de grootste fouten van de bedrijven die ik verkocht heb. Maar ja, volgens mij zegt elke belegger dat.
Oh, is dat zo?
Ja, volgens mij alle beleggers die ik spreek, die al heel lang beleggen, is eigenlijk het antwoord altijd, ik heb mijn winnaars te vroeg, ik heb gewoon aandelen te vroeg verkocht. Ja. Dat zegt echt iedereen.
Ja. Heeft dat niet ook misschien te maken met de volgende bias die we willen bespreken, namelijk de loss aversion bias? Oh. Dat je zoveel mogelijk verlies wil voorkomen. Mensen vinden het natuurlijk helemaal niet leuk om te verliezen. En dat weegt ook zwaarder dan wat ze potentieel kunnen winnen. Dus als je bijvoorbeeld heel veel tijd in een project hebt gestopt, dan kun je op een gegeven moment denken van, ja, nou, weet je, ik stop ermee, want al die tijd die ik erin steek, dat is verloren tijd. En ik denk niet dat het me heel veel gaat opleveren in de toekomst. Dus dan ja, ga je opgeven. Omdat je niet iets wil verliezen of niet nog meer wil verliezen. Dat is dus verliesaversie.
Dat verlies dus meer pijn doet dan winnen. Ja, dat is eigenlijk best wel raar dat wij als mens zo gewired zijn. Dat we dus een verlies van 10% en een winst van 10% dus niet als gelijk beoordelen. Het geluk als mens en de pijn die we ervaren, als het soort van even zou zijn, dus 10% meer, 10% minder, dan zullen we die 10% verlies ervaren als 20 en de winst van 10 al gewoon als 10.
Ja.
Waardoor je dus als het gelijk blijft, of zelfs geldt als je bijvoorbeeld 15% winst hebt en 10% verlies, dan zullen we het nog steeds ervaren als een totaal als verlies. Omdat je dus verlies eigenlijk twee keer zoveel ervaart als winst. En wat er dus heel erg gebeurt, is dat je dus sneller winst gaat nemen van goede aandelen. En
dat je het dan hebt.
Ja, en verliezende aandelen. Dus heel veel pijn doen.
Ja.
En dubbel zoveel pijn. Waardoor waardoor je die minder snel verkoopt dan je winnende aandelen.
Omdat je dan je verlies realiseert.
Ja, en wat er dus uiteindelijk gebeurt, is dat je dus heel lang op een gegeven moment een portfolio kan zitten met alleen maar verliezende aandelen. Omdat het gewoon heel pijn doet om daar vanaf te gaan, af te komen. Want dan
weet je zeker dat je het kwijt bent.
Ja, en ik denk dat dit effect best wel bij... Ik denk dat iedereen zich nu kan afvragen van... Ja, hoe ga ik met mijn verliezers om? Ervaar ik dat ook zo? Op een gegeven moment wordt er denk ik te veel aandacht gelegd op verliezers.
Ja.
En ik denk dat het toch wel een goede eigenschap is om op een gegeven moment een verliezend aandeel niet als een verliezend aandeel te zien, maar weer terug te gaan naar gewoon wat is het bedrijf nu, wat zijn nu de huidige omstandigheden en je vraag te stellen, zal ik het aandeel nu voor deze prijs ook kopen? Ja. En als het antwoord nee is, dat je dan gewoon je verlies neemt.
Hoe zit dat bij jou dan? Heb jij vaak aandelen die echt gewoon die op verlies stonden verkocht? Of heb je ook gedacht van nou, deze hou ik nog even vast en eigenlijk dan te lang?
Nou, ik moet zeggen, het is wel moeilijk om er echt op te antwoorden, omdat ik nog vrij kort beleg. Als je kijkt naar de aandelen, ik heb best wel veel aandelen verkocht. Maar ik had er gewoon veel te veel gekocht.
Ja.
Maar ik heb van alle aandelen die ik verkocht, heb ik bijna allemaal met verlies verkocht. Ik heb niet heel veel moeite om verlies te accepteren. Maar dat komt misschien ook omdat ik er gewoon heel veel heb. Maar ik denk wel, als ik heel veel tijd steek in een bedrijf, en neem bijvoorbeeld nu Just Eat, als dat de komende 3 jaar niet van zijn plek komt, en ik sta zelfs op een verlies na 3 jaar, dan weet ik niet of ik daar nog hetzelfde zo over praat als nu. Ik denk dat dat wel heel moeilijk gaat zijn voor me.
Ja.
Maar ik denk dat dit herkent. Iedereen heeft denk ik wel een verliezer in zijn portefeuille die heel veel pijn doet.
En dus jouw advies is loslaten.
De makkelijkste vraag die je zelf kan stellen, zal ik het aandeel nu ook kopen als ik het dus niet had? En ik ga dus opnieuw een analyse doen voor de huidige prijs. Zou ik het aandeel dan kopen of niet? En als het antwoord ja is, dan heb je geen reden om het nu te verkopen.
Nee.
Maar als het antwoord nee is, dan is het natuurlijk niet handig om het te houden.
Nee. Oké, dan gaan we naar de anchoring bias. Dat zegt het woord al een beetje, het verankeringseffect. Dat is dus als jij het eerste beetje informatie dat je krijgt, dat een soort van je basis wordt waarvanuit je vertrekt met het beoordelen van alle nieuwe informatie die je krijgt.
Ja, vaak gaan mensen een bedrijf analyseren aan de hand van een moment.
Ja.
En dat dan als basis nemen. Ik denk dat om nog even terug te pakken naar dit effect, waardoor het heel herkenbaar wordt, is dat in winkels, als daar een prijs is van, het kost nu €9,99, mm-hmm. maar hij was €20, dan zijn mensen dus niet meer, bekijken niet meer, oh, het is €10, is het dat product ook echt €10 waard?
Mm-hmm.
Maar wat ze zien is, het is nu €10 goedkoper.
Yeah.
En we weten allemaal dat die, als er acties zijn, Mediamarkt staat er bekend om, dan zeggen ze, het is een actie €10 en dan vanaf €20, en dat was helemaal niet €20. Het was bijvoorbeeld €12, dan zetten ze gewoon €20.
Maar mag dat? Doen ze dat echt?
Ja, dat is, elk jaar komen er weer studies uit dat Mediamarkt hier,
dat gewoon gelul is.
Ja, vooral als het gaat om de BTW-korting bij Mediamarkt.
Oh, ja.
Dan verhogen ze altijd een week ervoor alle prijzen.
Ja, dat is ook zo.
Jongens,
trap er niet in.
Dit is in supermarkt heb je dat natuurlijk ook. Is dat wat wij dus doen als mens, is dus het lukt ons dus niet meer om de prijs die je ervoor moet betalen, om dat aan zich te beoordelen. Dus die €10 voor een fles wijn, is dat ook echt €10 waard? Maar het enige wat wij zien is,
Het was eerst 20.
Het was eerst 20.
Super goedkoop
dus
nu.
Wij beoordelen het niet meer op de huidige prijs. En dat geldt eigenlijk ook met, ook wel een mooi voorbeeld met het schatten van bakstenen bijvoorbeeld. Van nou,
schatten
je,
van bakstenen?
Ja, dat je eerst de vraag stelt, nou, een woning,
oh zo,
ja. Heeft dat meer dan 50.000 bakstenen meer of minder? Nou, dan zeg jij bijvoorbeeld meer. En daarna stel ik de vraag aan jou, hoeveel bakstenen heeft een woning?
Ja, 50.000.
Nu ga jij al heel erg denken. Nu heb ik jou al geframed over die 50.000.
Ja, dus waarschijnlijk iets meer dan 50.000, denk ik
ja,
dan.
Maar, nee, maar ik kan ook kunnen. Ik weet niet hoeveel bakstenen een woning is, maar zeg dat de woning maar 3.000 bakstenen heeft. Ja. Dan heb ik jou geframed door die 50.000.
Ja.
Maar jij kan, als ik die vraag eerst instantie had gesteld, hoeveel bakstenen heeft een woning, ja, had jij nooit 50.000 gezegd.
Oké, okay, hoe werkt dit met beleggen dan?
En dit is ook met werk met beleggen heel erg, is dat als een aandeel heel hard zakt, bijvoorbeeld in één keer 20%, dan wordt het, de ankering is dan heel erg, hoeveel die was.
Ja, precies. En dat is eigenlijk niet zeggend.
Ik merk dat heel veel jonge beleggers dit doen. Als een aandeel heel hard zakt, dan zie ik gelijk in de community heel erg, oh, nu is het gezakt, dus nu is het interessant.
Nu kopen, ja.
En ze baseren dan heel erg het soort van, het is nu interessant om te kopen, omdat het eerst €80 was en dus nu €60. Mm-hmm. Dus het is €20 goedkoper.
Ja.
Dat is een heel gevaarlijk mechanisme. Want er is natuurlijk vaak een reden waarom het zakt.
Ja, dat moet je eerst uitzoeken.
En je moet eigenlijk helemaal niet kijken naar de koers. En dat is ook wat volgens mij wat ik heb al verteld over het waarderen van bedrijven. Daar kijk je helemaal niet naar de koers. Je kijkt gewoon naar de fundamentals van het bedrijf. Zit het bedrijf goed in elkaar? Wat is de waarde wat het bedrijf vertegenwoordigt? En wat ben ik bereid ervoor om te betalen?
Yeah.
Met een veiligheidsmarge. Dus als je bijvoorbeeld uitkomt dat de fair value prijs, soort van de intrinsieke waarde, dus wat jij het bedrijf waard vindt, als dat uitkomt op €70... Nu wil jij eigenlijk liefst nog een soort van korting erin, omdat je foutmarge wil meenemen in je berekening.
Ja.
Dus jij wilt kopen voor €60 of zo, €55.
Ja.
En dat is je basis. En als het bedrijf dus onder die €55 komt, dat je hem dan pas koopt. En dus niet gaat ankeren op een koers omdat die zakt. En dat je veel meer fundamenteel gaat kijken. Dus je moet eigenlijk helemaal
maar
niet.
Maar als hij al op je watchlist stond en je hebt afgesproken van nou, als hij 60 wordt,
ja,
dan koop ik hem. Dan is het wel oké.
Ja, maar dan is het dan stel je dus niet de vraag, moet ik hem kopen doordat hij niet 20% goedkoper is? Maar dan is het gewoon, ik heb al fundamenteel alles bekeken.
Ja, precies.
En hij komt nu op een prijs die ik interessant vind. Maar je moet dus wel weer gaan kijken, is er iets fundamenteels in het bedrijf veranderd? Is de markt veranderd? Er moet iets zijn dat je kan.
Ja.
En als dat er echt niet is, er is echt niks veranderd in het bedrijf, het is gewoon puur sentiment op de beurs,
dan is het goed.
Dan is het goed. En dat is heel belangrijk dat je daar naar kijkt.
Want,
maar het gebeurt vaak als een individueel aandeel zakt en de rest van de markt zakt niet, dan is het vaak wel zo dat er is dan iets aan de hand in dat bedrijf.
Oké.
Dat moet wel, omdat er is altijd een reden waarom het zakt.
Ja.
En dan moet je zelf die reden op waarde schatten.
Ja. Gaan we naar de laatste?
Ja.
Dat is de home bias, oftewel de thuismarktvoorkeur. En deze moet je mij uitleggen.
Nou, ik denk dat jij hem wel herkent.
Oké.
Okay. Als ik hem even eerst niet vertaal naar niet beleggen, is dat je namelijk alles wat dicht bij huis is, veel positiever beoordeelt, veel aantrekkelijker vindt.
Ja, oké. Okay.
En ik denk dat we dat allemaal wel zien in, ik denk dat politiek hier ook heel erg mee te maken heeft. Je kan home bias natuurlijk als land zien. Dat we namelijk vinden dat alles hier in Nederland beter is. Maar dat kan je natuurlijk ook op meer lokaal zien. En ook op dat je mensen op het platteland vinden de mensen in de stad maar niks. En mensen in de stad vinden mensen op het platteland maar niks. Je vindt eigenlijk hoe kleiner de omgeving, hoe mini je daarbuiten het eigenlijk meer fout vindt.
Lokaal geproduceerde producten vinden we ook chill, toch?
Maar je vindt eigenlijk alles wat, als je een bepaalde cultuur bent opgegroeid of een bepaalde norm en waarde in jouw familie, dan vind je eigenlijk mensen die daar buiten vallen, vind je al snel minder of dus je bent gewoon heel erg bevooroordeeld in wat er in jouw omgeving
wat je kent.
Ook dus je bent bevooroordeeld in jouw voorkeur.
Ja.
Nou, als we dat naar beleggen trekken, dan kan je natuurlijk wel voorstellen dat als je Nederlands spreekt, je woont in Nederland en je consumeert Nederlandse content en nieuws, dat je dan automatisch bevooroordeeld bent voor Nederlandse bedrijven.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk een risico, want Nederland is een klein land. De bedrijven hebben een kleine impact op de wereld.
Yeah.
Als je de wereldeconomie gaat kijken, waardoor eigenlijk over het algemeen gezien Nederlanders veel te veel belegd zijn in Nederlandse bedrijven.
Yeah.
Dat is ook heel logisch, want je krijgt heel veel Nederlandse informatie tot je. Dus de informatie.
Precies, ik hoor jou daar vaak over.
Ja, die informatiedichtheid is gewoon veel hoger van Nederlandse bedrijven.
Je bent ook altijd heel positief over Nederlandse bedrijven. In het algemeen, zeker de laatste tijd. En over Amsterdam. En.
Ja, dat is dus heel erg mijn home bias, ja.
Ja, dus daar ben jij wel vatbaar voor, denk je?
Ja, zeker. Toen ik dit aan het opschrijven was, toen ging ik kijken hoeveel procent van bedrijven heb ik eigenlijk van Nederland. En dat is echt heel veel.
Namelijk?
33%.
Ja.
Dat is niet een hele goede spreiding.
Nee, een derde van je portfolio dan.
Ja, maar dat is als je Nederland vergelijkt met de rest van de wereld, is het niet helemaal in verhouding.
Qua oppervlakte in ieder geval niet heel erg.
Nee, toen ik dit dacht, dat is niet zo handig.
Nee.
Hier moet ik iets beter op letten.
Ja.
En we hebben dan nog het voordeel dat de Nederland de euro heeft. Als Nederland de gulden nog zou hebben, zou het echt een probleem zijn. De euro is best wel een grote munt.
Ja.
Dus daar is 33% euro is natuurlijk prima.
Zit je ook gewoon een beetje in Europa.
Ja, dus dat is goed. Maar ik zou natuurlijk eigenlijk voor goed betere spreiding zou ik natuurlijk wat Nederlandse bedrijven moeten verkopen en ook moeten hebben in wat andere Europese landen.
Ja.
Dus dit is wel iets wat hier ook onbewust toch wel een intrap eigenlijk.
Maar tegelijkertijd zijn bijvoorbeeld transactiekosten vaak wel wat lager in je thuisland.
Ja, er is wel best wel wat van te zeggen. Er zijn natuurlijk een aantal aspecten te noemen waarom we een home bias hebben. Natuurlijk wat jij zegt, transactiekosten, die zijn vaak in een land, in je thuisland goedkoper.
Ja.
Maar hebben ook toegang tot informatie, ook de wisselkoers natuurlijk.
Ja.
Of als je in de euro, Europa zit, heb je iets minder last van. Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld in Zwitserland zit of een land met een... Denemarken heeft die eigenlijk de euro? Nee, toch?
Nee, heeft niet de euro.
Nee, bijvoorbeeld Zwitserland en Denemarken hebben eigenlijk een eigen munt. Dus als je dan te veel op je thuisland zit, dan heb je ook geen spreiding in je valuta. En je hebt andere valuta, heb je wisselkosten.
Ja.
Ook een risico is dat, wisselkoersrisico. Dus je gaat daardoor automatisch nog meer in je eigen munt, wat dus nog meer een home bias is. En je hebt natuurlijk belastingen. Nederland heeft dan op zich wel goede afspraken met heel veel landen in de wereld.
Maar hoe bedoel je belastingen?
Nou, bijvoorbeeld dividendbelasting.
Ja,
is in Duitsland is zo'n 26% en in Nederland 15%. Dus je mist wel gewoon 11%. Ja, en die krijgen, dat is toch een verlies die je dan pakt. Dus daardoor mijd je dan toch sneller Duitsland.
Ja.
En dus belasting, dubbele belasting of dividendbelasting kan toch wel ook een reden zijn waarom je toch liever in je thuisland blijft.
Ja.
Dus het is wel.
Het heeft voordeeltjes, maar je moet wel zorgen dat je goed gespreid
eigenlijk
blijft.
Door
natuurlijk.
Die voordelen, of eigenlijk door de nadelen in andere landen, dat wakkert eigenlijk je home bias aan.
Ja.
Daar moet je gewoon heel erg scherp op zijn.
Dus dan kun je scherp zijn in, dan denk aan je strategie. Dus hoeveel procent je welke valuta wil en welke regio. Dat hangt allemaal vanaf hoe scherp je strategie stelt.
Ja, door van tevoren goed dat te definiëren en dat je er ook daaraan aan te houden. En nog een ander ding is dat je moet ook goed kijken. Het is natuurlijk niet, kijk, een Shell in Nederland is natuurlijk anders dan als je een Basic Fit neemt. Want Shell die zit gewoon over de hele wereld. Dus als het gaat met de Nederlandse economie heel slecht gaat, dan merkt Shell dus helemaal niks van. Maar als je Basic Fit neemt en Nederland komt in een recessie, daar merk je natuurlijk veel meer van, want dat bedrijf is gewoon heel erg Nederlands gefocust.
Ja.
En dus dat is ook wel goed om naar te kijken.
Okay.
Alphen, die zit ook vooral echt alleen maar in Nederland. Haalt bijna al omzet uit Nederland. Dus als Nederland in een recessie komt, dan ga ik dat heel erg merken met Alphen. Want die doet eigenlijk bijna alle afzet in Nederland. Daar moet je dus ook wel naar kijken. Sommige bedrijven zitten wel in Nederland op de beurs, maar halen niet heel veel omzet uit Nederland.
Oké. Okay.
Ik denk dat dit is eigenlijk allemaal waar. We hebben natuurlijk nog veel meer die we...
Ja,
die
veel we meer kunnen, valkuilen waar we
veel meer komen. Valkuilen. En ik denk dat er misschien eentje die ook heel erg bekend is, is natuurlijk dat je achter de menigte aanloopt.
Ja, de kudde en de scheid.
Ja, en dus de hype is heel erg. Dat als er een paar mensen rendement hebben op bepaalde elektrische aandelen, dan of clean energy, dat iedereen dat wil.
Ja.
En dat is ook een heel grote valkuil. We hebben er natuurlijk veel meer. We kunnen misschien later nog eens een keer over praten. Maar dit zijn misschien wel... Dit is genoeg stof om na te denken. En ik eigenlijk wel nog wel meegeven dat zelfreflectie bepaalt echt een heel groot gedeelte van of je uiteindelijk een goede belegger wordt. Dus hoe goed kan jij je eigen fouten analyseren? Ben je bereid om tegen jezelf te zeggen, ik heb dit gewoon fout gedaan? En dat je actief gaat zoeken, waarom heb je het fout gedaan? In plaats van je fouten weg te stoppen. Want je leert niks van winnaars.
Nee.
Je leert alleen maar van je fouten. Dus als je constant blijft analyseren van waarom heb ik dit fout gedaan, wist ik iets niet, of heb ik iets over het hoofd gezien, of heb ik iets verkeerd beoordeeld, dan neem je dat mee in je volgende belegging.
Dan word je geheid een betere belegger.
Ja, dus het kennis moet ook compounden, maar om kennis op te doen...
Moet je fouten maken.
Moet je fouten maken en moet je dus ook wel eerlijk zijn naar jezelf.
Precies. Gaan we naar de vrienden van de show. We hebben weer een hoop nieuwe vrienden erbij gekregen. Hartstikke leuk. Dank dat jullie meedoen. Gezellig. Zal ik weer een paar voorstelberichtjes voorlezen?
Ja, leuk.
Oké. Dan hebben we eentje van Joel. Hij is 41 en woonachtig in Kopenhagen. Hey, Denemarken, sinds een jaartje. Ik hou me bezig met sustainability in de energiesector en ben daarnaast fotograaf. Meer relevant voor jullie. Ik ben een beginnende belegger en de podcast heeft me al veel geleerd. Ik wil me verder verdiepen via de informatie hier en ga dan kijken hoe ik dat toe kan passen, zowel via ETF's als losse aandelen. Ik zal dan voornamelijk kijken naar de energiesector, omdat ik daar veel ervaring in heb en de trends kan analyseren. Nou, leuk Joel. Succes daarmee. Dan krijgen we nog een berichtje van Maurits. Mijn naam is Maurits. Ik ben 31 jaar. Ik woon in Enkhuizen. Ik ben beginnend enthousiast belegger, dankzij de podcast.
Nou, leuk. Ja, ja, welkom.
En dan hebben we nog eentje, dat zal ik doen, van Erwin. En die zegt, hoi, ik ben Erwin, 41, vader van 2 kinderen. Mijn ervaring met beleggen is na de studententijd vrijwel verdwenen. Nu wil ik een pensioenplan maken en een woonplan voor de kinderen. Spreekt voor zich dat de podcast voldoende inspiratie biedt en dit platform hopelijk ook. Het zo transparant delen van kennis en elkaar helpen is ook een prachtig visitekaartje van de 20ers en 30ers. Dit zie ik bij mijn leeftijdsgenoten veel minder. Nou, dat is een leuk compliment.
Oh, kijk, nou, wat leuk om te horen.
We doen ons best, Erwin, om zo transparant mogelijk te zijn. Leuk dat jullie nieuwe vrienden van de show zijn. Er zijn er nog meer. Ik kan niet alles voorlezen, maar dat spreekt denk ik voor zich. Heb jij nog een update, Pim?
Ja, Jong Beleggen, de video. We hebben het net al even... Ik wil toch nog even Dennis Emmelkamp bedanken. Hij is vriend van de show. Ja. Net aangegeven dat hij mij een mailtje heeft gestuurd... begin van de aflevering. Ik heb samen met hem 2 uur lang gebeld. We hebben eigenlijk samen een fundamentele analyse gedaan... over Basic Fit. En we zijn heel erg, denk ik ongeveer een half uur, een kwart... zijn we volledig in de waarderingsmethode gedoken. Dus hoe waardeer je nou een bedrijf?
Ja.
Aan de hand van de... discounted cashflow methode.
Okay.
En dat is een van de waarderingsmethodieken die worden gebruikt om een bedrijf te waarderen.
Yeah.
Hij heeft een financiële achtergrond, doet hij nu niks meer in. Maar hij zei dat in het begin van het gesprek dat de DCF-methode eigenlijk... Hij vindt dat dat de enige methode is waar je een bedrijf echt goed kan beoordelen.
En dat is een andere manier dan die jij normaal gesproken doet?
Nou, ik doe eigenlijk nooit echt waarderingen, echt op die manier waarderingen.
Okay.
En hij heeft me dat nu geleerd. En het is super interessant. En ik herkende deze methode wel, want deze is ook gebruikt om mijn bedrijf dat ik verkocht heb te waarderen.
Ja.
En nu als ik zo terugdenk naar die periode, denk ik... Ik snapte er eigenlijk helemaal niks van, vergeleken met nu.
Ja.
Ik begrijp nu heel goed waarom mensen met een financiële achtergrond en account zeggen dat dit eigenlijk de enige methode is die echt werkt. Om wat er eigenlijk gebeurd is met de discounted cashflow methode, is dat je toekomstige inkomsten, dus vrije kastro... Als ik een bedrijf zou kopen en dat genereert bijvoorbeeld 10% vrije kaststroom, dan kan ik daar als aandeelhouder, als eigenaar, kan ik dat zelf bepalen wat ik daarmee doe. Als ik dat 10 jaar achter elkaar doe, dan heb ik dus 10 keer 10% heb ik in wezen het bedrijf terugverdiend met aan de vrije kaststroom. Hoef ik niks voor eigenlijk te doen, alleen het bedrijf draaiende voor te houden.
Mm-hmm.
Dus de waarde van een bedrijf zit hem eigenlijk in de vrije kaststroom die het bedrijf... Dus de winst kan je eigenlijk zeggen. Maar winst is boekhoudkundig, dus daarom noem je het de vrije kaststroom. Dus je hebt omzet en je hebt kosten. En daar blijft eigenlijk een stukje vrije kaststroom over. En dan kan je zelf bepalen wat je daarmee doet. Je kan het herinvesteren.
Ja.
Je kan het uitkeren aan aandeelhouders. Dus je kan daar extra aandelen voor inkopen. Nou, dat stukje vrije kaststroom. Dus eigenlijk even simpel gezegd, je winst... En je min je kost.
Maar dit leg je allemaal uit in die video, toch?
Nou, maar komt in ieder geval deze methode. Zorgt ervoor dat je een berekening doet op de vrije kaststroom voor de komende jaren, 10 jaar. En die disconteer je naar nu. Dat houdt in dat je dus geld van in de toekomst is minder waard dan geld nu. Dus je doet het met een korting per jaar, disconteer je naar nu. En daar komt dan een fair value prijs uit.
Okay.
En dat is eigenlijk de prijs die dat bedrijf nu waard is als je het nu zou kopen.
Ja.
En dan doe je dus nog een margin of safety in. En dat doe je van je fair value prijs af. En dan krijg je de prijs waar je het aandeel op wil kopen.
Okay.
Dit is een methode die als je daar op googelt, nou, je krijgt, er wordt heel veel over geschreven. En Dennis legt in die video uit hoe die dat doet op aandelen, hoe dat werkt. Die heeft mij volledig in meegenomen.
Leuk.
Dus we hebben een hele ruwe video opgenomen over de complete analyse van Basefit met het stukje waardering.
Ja.
En dat hebben we gewoon opgenomen. De community ingegooid bij vrienden van de show. Nou ja, het is heel leuk om te zien dat al meer dan 50% van alle vrienden hebben het al bekeken.
Zo.
Binnen een paar dagen. Nou, heel veel reacties onder. Iedereen gaat nu ook aan de slag.
Ja.
Hebben we ook de Excel-sheets gedeeld met alle vrienden. Nou, het is heel leuk om te zien dat we in één keer weer zo'n kennisinjectie doen. In dit geval vanuit een vriend van de show, Dennis. Ja. Dat er zoveel mensen daarmee aan de slag gaan.
Wat leuk.
Ja, ik word er zelf heel enthousiast van. Ik heb heel veel geleerd van Dennis. En ja, iedereen leert daar ook mee.
Dus jong beleggen de video, dat is wel iets wat we nog even willen vasthouden voor de komende tijd misschien.
Ja, het is een soort van test of dit in de smaak viel. Want het was heel ruw allemaal, het is gewoon opname.
Ja.
Maar het was heel positief ontvangen. En ik wil toch nog even Dennis daarvoor bedanken. Want hij heeft echt heel veel vrienden blij gemaakt met een stukje kennis delen.
Ja.
Leuk.
Goed nieuws.
Leuk.
Oh, en over nieuws.
En Dennis was ook bij Clubhouse.
Weet ik. Ja, zeker. Dennis was erbij. Dan gaan we naar het nieuws. Je mag eentje doen.
Ja, oké. Nou, Fastnet, die heeft een emissie gedaan. Daar hebben we vorige week over gehad.
Ja, een aandelenemissie. Ja.
Dus daar heb ik een stukje geschreven op de website. Daar ga ik nu niet over hebben, want ik vind het minder interessant. Ik wil hem toch benoemen, omdat we vorige week over emissies hebben gehad.
Vooruit, mag.
Toevallig, direct na de aflevering kwam dit online. Dus dat was wel heel toevallig.
Ja.
Dus daar kan je even op de website kijken wat ik daarover geschreven. Ik wil het even over Coinbase hebben.
Coinbase.
En ik denk dat de meeste mensen die in Bitcoin zitten, kennen dit wel. Dit is een app. Het is nog niet beursgenoteerd bedrijf, maar het is een app waar je cryptovaluta handelaar is het eigenlijk. Je kan, het is een soort van de Giro, waar je dan in de Giro kan je aandelen kopen, maar in Coinbase kan je crypto's kopen. En daar kan je ook crypto's in opslaan.
Ja.
Dus je hoeft niet je eigen wallet op te slaan, dat doet dan Coinbase voor jou.
Oké.
En die app, of dat bedrijf, die wil naar de beurs. En wat je dus nu ziet, ik denk dit jaar nog gaan er dus... De verwachting is dat er ongeveer zo'n 10 verschillende bedrijven die gerelateerd zijn aan crypto's, aan bitcoin, naar de beurs gaan. Er komt gewoon een hele... We kunnen ontkennen of we kunnen negeren. Maar uiteindelijk is wel alles wat met crypto en bitcoin... Maar het gaat nu wel steeds meer, steeds groter, steeds populairder. En het gaat nu zelfs ook gewoon echt de beurs op.
Yeah.
En dan heb je, dan moet je denken aan bitcoin, mijnbedrijven, aan echt crypto-beurses. Want het is niet gereguleerd. Dus iedereen kan zijn eigen crypto-beurs beginnen. En die gaan dus nu ook echt naar de beurs. Dus we krijgen eigenlijk nu zelfs op de beurs dat je niet direct kan handelen in bitcoin op de beurs, maar dat je wel eigenlijk indirect kan handelen. Dus als je toch mee wil profiteren van de opkomst van bitcoin, maar je wil niet zelf bitcoin bezitten, kan je dus nu straks ook in bedrijven zitten die in bitcoin iets met bitcoin doen. En dit wordt een direct listing, daar hebben we het over gehad, en dus niet een IPO.
Nee.
Dus de zittende aandeelhouders die gaan wat aandelen verkopen. Het was in 2012 opgericht, hè? Dus het is een vrij jong bedrijf nog.
Yeah.
Maar het gaat naar de beurs, waarschijnlijk tegen 100, nee, 1000 miljard. Nee, sorry.
100.
Oh nee, sorry. Het gaat naar de beurs met 100 miljard. En het heeft daardoor een koers-winstverhouding van 300. Dus dat is echt, echt flink.
Yeah.
Ze maken volgens mij wel winst. Maar ja, dit is wel interessant, een interessante ontwikkeling, dat er dus heel veel crypto, bitcoin gerelateerde bedrijven dus nu naar beurs gaan.
Yeah.
Het is wel echt best wel een grote ontwikkeling. Die gaat denk ik dit jaar starten.
Betekent dit dan ook dat het gewoon iets meer mainstream gaat worden eigenlijk?
Ja, nou ja, zeker. Het wordt zeker mainstream, ja.
Yeah.
En je kan je wel afvragen, en dat vind ik best wel... Die vraag ga ik ook stellen. Over 2 weken gaan wij een gast hebben die over bitcoin komt praten. En dat vind ik wel een hele interessante vraag. Dus dat eigenlijk is Coinbase eigenlijk een soort van marktplaatsachtig, net als dat de Giro is. Ik denk dat dit ook echt... Dit kan zomaar zijn dat dit een nieuwe hype wordt. We hebben natuurlijk de hype gehad van de clean energy, de batterijen, de elektrische auto's. Nou, dit kan denk ik zomaar eens de nieuwe hype worden waar iedereen op de beurs wil beleggen in iets wat met crypto te maken heeft, zonder direct in bitcoin te beleggen.
Portfolio?
Geen transacties gedaan.
Mm-hmm.
Ga ik binnenkort wel weer doen, want een nieuwe maat. En mijn portfoliowaarde is 193.200. Dus ik ben ietsje omhoog gegaan met vorige week.
Ja, maar nog steeds onder de 2 ton.
Maar echt wel een flink eronder. En ik moet wel zeggen dat soms denk ik wel eens, waarom maak ik eigenlijk mijn portfolio openbaar? En elke keer die stand, wat maakt dat eigenlijk uit voor de luisteraar?
Dat is heel belangrijk.
Maar ik denk, als alles omhoog gaat, is het niet zo relevant. Dus ik dacht, ja, waarom doe ik dit eigenlijk nog? Moet ik er niet gewoon mee stoppen? Toen dacht ik, ja, de reden waarom ik dit eigenlijk doe, is eigenlijk voor die correctie.
Ja.
Als die correctie straks een keer komt, 30% eraf, 40% eraf, ja, dan wil ik laten zien dat het bij mij ook gebeurt.
Ja.
En dan wordt juist het openbaar maken van mijn bedrag juist heel krachtig.
En kwetsbaar.
Ja, maar dan kan ik ook laten zien om iedereen die ook net aan het beleggen is, dat je niet in paniek raakt. Dat we ook elkaar een beetje kunnen ondersteunen en helpen. Dat als we voor het eerst in een echte correctie komen, dat je daar niet in paniek gaat verkopen.
En in het kader van kracht en kwetsbaarheid zal ik ook mijn portfolio weer even delen. Ja, nadat het best wel even slecht ging afgelopen tijd, gaat het nu weer ietsje beter. En heb ik een portefeuillewaarde van €4.508.
Ja, dat is ongeveer hetzelfde wat je vorig jaar had, of?
Ja, maar tussendoor ging het echt. Ik ben op een gegeven moment onder de 400 winst gezakt. En nu sta ik weer 450 winst.
Ja, maar jij mag deze maand ook weer.
Ja, ik moet nog doen inderdaad. Nee, ik had het gisteren willen doen, maar ik heb het zo ontzettend druk, Pim. Ik wou zeggen, het spijt me helemaal niet.
Ik kan het gewoon spijt van de week, opzicht van de week even doen.
Vandaag ik ga het van de week even doen. Vandaag niet. Vandaag. Gaan we naar de reviews?
Ja.
We hebben een audiobericht van Michiel.
Jullie haalden het al eens aan. Ik ben een duurzame belegger. Dus in Nederland zijn er inderdaad weinig duurzame beleggingen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan ASR en Fastnet, waar jullie het vorige keer al een keer over hadden. Er zijn wel veel duurzame ETF's te vinden. Helaas niet de gratis ETF's van de Giro, maar er zijn toch wel labels voor van ETF's die alleen maar in duurzame bedrijven beleggen. Nu is mijn vraag, in hoeverre wegen jullie de duurzaamheid van een bedrijf mee bij de aanschaf van een aandeel?
Ja, dankjewel voor je vraag. En natuurlijk een actuele vraag.
Ja.
Ik merk zelf heel erg dat ik weeg het nog niet echt mee. Ik heb al heel veel moeite om echt te leren beleggen. Ik ben constant aan het rennen om goed te leren beleggen. En ik merk dat het duurzaam beleggen, dat maakt het een factor nog moeilijker. En ik merk dat ik heel veel moeite heb met wat is nou duurzaam? En hoe kom ik er nou achter dat een bedrijf duurzaam is? En ja, voor de hand ligt, ja, Fastnet is duurzaam. Maar is dat wel echt duurzaam? Wat is er nou duurzaam aan Fastnet? Ja, ze zitten in de elektrificatie van dat alle auto's elektrisch worden.
Ja.
En ze bieden daar een laadoptie. Maar is dat aan zich duurzaam? Want wat is daar duurzaam aan dat ze op plekken waar al tankstations staan nog een gebouw gaan neerzetten? En dan kan je je ook afvragen. Ja,
het idee is dat dat tankstation dan straks kan opholten.
Ja, maar ja, die tankstation die gaat daar toch gewoon laadpalen neerzetten. Dat is toch gewoon heel duidelijk. Al die tankstations gaan toen niet verdwijnen. Het zijn er tienduizenden in Nederland. Die krijgen toch allemaal gewoon een laadpunt.
Ja, en ik snap je punt, maar misschien heb je dus wel zo'n Fastnet nodig om die tankstations te laten denken van hey, misschien moeten wij dit ook gaan doen, want straks, ja, weet
Het is een beetje van daarnaast kan je ook afvragen, gaan mensen niet gewoon thuis laden en op kantoor en niet onderweg? Want je stimuleert misschien ook juist het extra rijden. Dus en dat is misschien, nu ben ik een beetje negatief, maar ik bedoel er meer mee te
zeggen. Er zitten heel veel kanten aan.
Ik bedoel meer mee te zeggen, is het, ja, duurzaamheid zit hem niet altijd, en dat is wat heel erg is. Duurzaam wordt alleen maar gezien iets wat nieuw is. Er moet iets nieuws komen wat beter is dan er was, en dat is duurzaam. Maar volgens mij zit hem juist de duurzaamheid toch ook heel erg in de verandering van iets. Dus iets, een bedrijf dat constant mee verandert en aanpast, is toch in wezen duurzamer dan iets nieuws beginnen. En ik vind het niet een gezonde manier om dus alleen maar te beleggen in bedrijven die nieuw zijn, zoals een Fastnet. Want dat zijn extreem risicovolle bedrijven. Helemaal nu, dat vind ik zwaar overgewaardeerd. En ik zie totaal geen toekomstperspectief in dat bedrijf. Vind ik het gewoon onverantwoord om daarin te beleggen. En ik merk dat ik veel meer behoefte aan heb aan gewoon bestaande bedrijven. Die wat veiliger zijn, wat minder risico, die wel duurzaam zijn. En dat punt, en ik merk dat vind ik heel moeilijk. Want hoe kan ik nou beoordelen
wat duurzaam is?
Ja, is bijvoorbeeld Nestlé, Unilever en Procter Gamble. Dat zijn ongeveer drie identieke bedrijven. Hoe beoordeel ik nou welke van die drie het meest duurzaam is?
Ja. Nou, het voordeel van deze podcast is dus dat we af en toe gasten hebben die wel heel veel weten van een onderwerp. En je bent nu ook in gesprek met iemand, toch?
Ja,
die ons weer over duurzaamheid kan
vind
vertellen.
Ik vind wel dat ik wil wel meenemen. Ik vind wel dat ik dit moet meenemen in mijn beleggingskeuzes. Maar ik moet daar meer van gaan leren om dat ik dat mee kan nemen in mijn keuze, ja. Zonder dat ik daardoor meer risico neem. Dus mijn focus is nu op het leren en vermogensbehoud. En het mooie is aan deze podcast dat we een reis doormaken. En ik wil heel graag iemand uitnodigen die hier alles van weet. En hoe beoordeel je nou een bedrijf op duurzaamheid?
Ja, dan zijn we er denk ik, hè? Volgende week gaan we het hebben over beleggen in grondstoffen. Op verzoek ook van velen, geloof ik wel.
Ja, het komt eigenlijk omdat we zouden het eigenlijk over bitcoin en cryptocurrency hebben. Maar die hebben we een week verplaatst. Die komt er wel aan.
Ja.
Dus we doen even deze aflevering ertussen.
Ja, precies.
En daarna hebben we weer een gast. Dus nog even een weekje met ons twee.
Ja.
En dan hebben we daarna weer een hele interessante gast.
Yes. Oké, nou, lieve jonge beleggers. Investeer in je kennis. En beleg met beleid.